Hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Songwriting Podcast, aflevering 2 van seizoen 2. Mijn naam is Anne van Damme en in deze aflevering gaat het over identiteit, opnemen en samenwerken. Dat zijn onderwerpen die, nou ja, natuurlijk heeft het allemaal met songwriting te maken en met muzikant zijn, maar het ligt ook allemaal een beetje door elkaar. Dat komt omdat het deze keer eigenlijk een aflevering is die niet gescript is. Normaal gesproken bedenk ik van tevoren, oké, ik wil het hier en hier en hier over hebben. Heb ik in dit geval ook een beetje gedaan. Maar ik heb deze aflevering voor het eerst twee gasten. Dus dit is niet een aflevering zoals je van me gewend bent. Het is niet een monoloog van mij. Nee, het is daadwerkelijk een gesprek samen met Nick Peelmeijer en Rijk Willems. En ik vond het super gezellig. Het zijn twee oud-studiegenoten van mij. We hebben samen in het eerste jaar van de Rock Academie gezeten. En los van dat het ontzettend leuk was om ze weer te zien en te spreken. En ja, het is gewoon alsof je weer samen in de songwritingklas zit. En dat was gewoon al super gezellig. Maar los daarvan is het ook heel erg fijn om met mensen te sparren die eigenlijk gewoon hetzelfde doen als jij. En zo heel veel kom ik er niet altijd tegen. Dus dat vond ik super leuk en bijzonder. En het is een ontzettend gezellig gesprek geworden. Ik heb expres het intro erin laten zitten. Ik dacht, het is grappig, dat moet er gewoon in. Dan hoor je een beetje hoe we met z'n drieën zijn. En verder hoop ik dat je heel veel aan het gesprek gaat hebben, in de zin van dat je hoort dat drie mensen die dus eigenlijk eenzelfde soort opleiding hebben gedaan, toch drie hele verschillende paden hebben bewandeld. En dat vond ik zelf wel heel erg leuk, ook om terug te horen van dat we doen dingen heel anders en we zien dingen anders en toch begrijpen we elkaar ook allemaal en ja, kunnen we ons eigenlijk ook weer overal in vinden. We gaan beginnen!
Spon!
Dit is nou het eerste van mensen horen, hè? We gaan beginnen!
Gelukkig weet ik wel hoe ik moet editen.
Ja, niet te veel editen, dat is niet leuk.
Nee,
lekker organisch houden.
Nee, maar
als we echt gaan schelden, dan.
Precies.
En dan gaat het sowieso wel
als
gebeuren.
Nick gaat schelden.
Oh, oké, alsjeblieft, als ik scheld, gewoon eroverheen piepen. Dat zou ik heel leuk vinden. In plaats van zo weghalen. Gewoon maar zo piep!
Ja, ik weet.
Maar dan ook het woord piep zeggen.
Mag je schelden in podcast? Of moet je daar dan officieel.
Ja, je mag gewoon schelden. Je mag ja, alles.
Een dingen bij.
Maar ja, wat voor podcast wil je er wel?
Ja, dat is het meer. Dat is het meer.
Maar ben je dat verplicht? Moet je er dan per se bij zetten van dit is.
Nee.
Rated.
Dat hoeft allemaal niet.
Rated R.
Rated R, ja, precies. We gaan over hele vunzige liedjes gaan we over praten.
Ja, dat mag wel.
Bloederige liedjes. Liedjes.
Deze liedjes zijn niet geschikt voor kinderen onder de 16.
Ja.
En niet
nou,
boven
weet je wat grappig is? Dat hebben ze natuurlijk geprobeerd in Amerika met die explicit content stickers. Die
ja.
En het grappige is dat het super hard gebackfired is.
Ja,
want
tuurlijk.
Vervolgens kreeg je dus zo'n sticker. En eigenlijk, als je dus die sticker op je cd had, dan stond eigenlijk van, hey, deze cd is vet cool.
Ja,
want hier
ja.
Wordt ingescholden.
Ja, maar dat is toch het oudste ding ter wereld?
Ja. Dat zou toch
in de prehistorie toch ook zijn geweest?
Ja. Nee, je mag niet meer die speer gooien.
Ja, speer gooien? Ja, ik naar die mammoet.
Ja.
Mag maar die speer gooien? Ik mag helemaal niet van mama. Papa.
Mama Uga.
Mama Uga.
Mama Uga.
Papa Uga.
Papa Uga.
Oké.
Ik denk, er zijn geen regels, maar ik denk dat het handig is als we niet te veel door elkaar heen gaan praten.
Mm-hmm.
Lijkt
moeilijk.
Me handig.
Dat is lastig, ja.
Dat is moeilijk. Nee, het gaat sowieso gebeuren. Ja, het gaat sowieso gebeuren.
Jij moet begrenzen. Je moet inderdaad echt begrenzen, want we hebben nodig.
Zal ik een fluitje?
Of die piep.
Bek houden.
Ja.
Nee, maar verder zijn er geen, geen regels. Goed. Geen dingen waar het niet over mag of whatever.
Mooi.
Nick, wie ben jij als muzikant? Wat is jouw achtergrond? Wat heb jij gedaan? Waar ben je nu mee bezig en hoe ben je hier gekomen?
Ik zong altijd al heel mijn leven. Ik ben eigenlijk de eerste muziek waar ik in geïnteresseerd was Jesus Christ Superstar. En daar ben ik helemaal lijp op gegaan. Ik kan nog steeds alle partijen zingen, de vrouwelijke partijen, de mannelijke, alles. En toen op een gegeven moment wilde ik gitaar gaan spelen en toen heeft mijn vader me een plaat gegeven van Bob Dylan. En die was van, dit is volgens mij makkelijk. Hij was muzikaal genoeg om te weten dat Bob Dylan niet heel moeilijk is om te spelen.
Mm-hmm.
En toen ben ik daar helemaal verslaafd aan geraakt. Ik las vroeger ook al heel veel. Dus de teksten van Dylan, die grepen mij meteen heel erg. Dus ik was altijd meteen, op textueel gebied, was altijd daarna meteen mijn focus of zo. Omdat ik gewoon, ik werd altijd geraakt door zijn verhalen en door hoe die schreef.
Mm-hmm.
toen ben ik op een gegeven moment heel erg into harde muziek geraakt. Ik ben eigenlijk een beetje gewoon logisch in de tijd gegaan qua muziek.
Ja.
En toen een beetje vast blijven zitten bij progressieve metal. Of in ieder geval heavy metal en progressieve metal. Dus toen heb ik een hele tijd harde shit gemaakt. Met gekke maatsoorten en ellenlange solo's en dat soort dingen. Toen ben ik naar de rock gegaan. En daar heb je natuurlijk een groot gedeelte van meegemaakt. Dat ik op een gegeven moment Ik leverde dat soort songs in eerste instantie in. Hè, die progressieve metal dingen.
Ja, dat deed jij het eerste jaar echt veel, toch?
Ja, precies. Ja. En ja, daar kreeg ik toen zomaar gematigde reacties op. En toen heb ik eigenlijk uit protest een Nederlandstalig popliedje geschreven met 4 akkoorden. En dat was echt mijn insteek. Ik ga met 4 akkoorden een Nederlandstalig popliedje schrijven. Want ik dacht van ja, zeg maar, dat willen ze eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ze van me willen, dat dacht ik.
Ja.
En toen deed ik dat en toen werd het eigenlijk goed ontvangen. En toen was ik wederom uit protest van ja, dan maak ik er nog maar één. Als het zo moet, dan nou oké, dan ja, dan moet ik die school maar halen, dan maak ik er nog wel eentje. En toen maakte ik er nog één en toen werd dat weer goed ontvangen. En toen heb ik er nog eentje gemaakt en dat was Zwaan, geloof ik, de derde of zo. En toen kreeg ik, ik weet nog dat Erik Koenen toen op een gegeven moment tijdens de repetitie binnenkwam lopen, omdat hij van Ton had gehoord dat ik een goed nummer had geschreven.
Oh.
En toen was ik zo van, oké, nou is het niet meer protest, nou vind ik het wel gewoon heel erg leuk eigenlijk.
Maar vond je het leuk omdat er dan zo op gereageerd werd?
Ja,
nou
ja, ik had in één keer, kreeg een soort van
erkenning
van mensen die ik hoog had zitten.
Ja.
En toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment een optreden gedaan heb en ik zei, ik was een textueel gebied altijd heel erg. Dat was altijd echt mijn expertise. En dus ik had altijd grapjes in mijn teksten. Een lijpe filosofische zinnen. En ik weet nog, ik trad voor het eerst op met die Nederlandstalige liedjes. En voor het eerst in mijn leven kreeg ik reactie meteen vanuit het publiek. Van bijvoorbeeld dat ze lachen om een grapje. Of dat ze naar de hand kwamen zinnen. Wow, die zin, weet je wel, super lijp of zo. En toen was ik meteen hooked. En nou zit ik hier. En dan zijn we gewoon Nederlandstalige popmuziek te maken.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dat vooral komt omdat ik gewoon merkte dat mijn teksten opeens...
de ruis is weg, denk
ja,
ik. Ja,
ja.
Dat dus, directer contact met publiek.
Precies, ja. Dus ik denk dat ik dat is een beetje de in beknopte vorm de reis die ik afgelegd heb. En het grappigste is eigenlijk is dat ik altijd heb gezegd dat ik een hekel heb aan Nederlandstalige muziek. Altijd heb gezegd dat ik een hekel heb aan pop.
Ja.
En wat maak ik nou? Nederlandstalige pop. Ja, dat is gewoon ironie. En daar heeft Alanis Morissette helemaal niks van begrepen.
Nee, dat liedje klopt niet, hè?
Dat liedje klopt helemaal niks van.
Oh, ja, ja,
dat liedje klopt helemaal niks van.
Maar dat weet ze zelf ook. Dat heeft ze nog wel eens gezegd.
Echt waar?
Ja, ja.
Oh, oké. Okay. Dat vind ik dan weer wel ironisch.
Ja, en dat vindt ze ook weer... Ze zei zelf volgens mij ook dat het dus ironisch was dat ze daar dan dus een hit mee heeft gescoord. Met een liedje
ja,
dat eigenlijk helemaal niet klopt.
Oké, okay, okay. Oh, grappig. Daar heb ik dan nog wel respect voor.
Ja, ja, ja.
Plus 1 voor Alanis dan.
Nou, oké. Okay. Goeie introductie.
Ja.
En jij, Rijk. Vertel, wie ben jij?
Wie ben ik? Het is moeilijk om ineens te beginnen, maar ik ga denk ik ook lekker chronologisch aan het werk. Ik ben ook opgegroeid in een gezin waarin iedereen zong. Dus bij ons was het altijd in de auto samen zingen. En ik ben als kind ook vaak meegegaan naar bluesband optredens van mijn moeder of een beetje rockmuziek met mijn vader, die er ook een band zong. En het was altijd heel normaal om te zingen. Ja. Ben ik om mijn 12e voor het eerst in een band gegaan. Zo'n echte rock coverband. Met 4 gitaristen. Dat was echt een flinke onsamende hang. waar ik dan doorheen moest zingen. Maar het was toch wel heel vet om op het podium te staan. Merkte wel toen. En op een gegeven moment ben ik ook zelf gitaar gaan spelen. Ik denk ook, toen was ik rond zoiets als 12 of zo. En toen begon ik eigenlijk al heel snel met schrijven. Hm. Toen wist ik al van... Ik deed het eigenlijk gewoon. Dus ik wist eigenlijk niks, maar ik deed dat gewoon.
Voelde natuurlijk.
Goed. Ja. Ik weet het eerste liedje wat ik schreef ging over een zwerver. Zwerver, waar ga je naartoe? Zwerver, ben je nu nog niet moe? Dat is het eerste liedje wat ik ooit op de gitaar in een RG.
Een carnavalshit zijn, toch?
ja, precies. Dat weet ik nog. En sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Nee, vervolgens ja, ben ik wel meer gaan schrijven, meer ook op elektrische gitaar. En ben ik ook op een gegeven moment op de Rock Academie gekomen, waar ik jullie van ken.
Nee.
Ja, 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 jullie weten dat, maar de luisteraar, de
heel
luisteraar
scherp,
weet dat.
Heel scherp.
Veel geëxperimenteerd ook. Ook met opnemen en ook met FL Studio aan de slag. Waar ik ook met Nick, ik heb ook met Nick trouwens ook daar in bed gezeten, want ik ging bassen voornamelijk. Hm. Ik weet nog trouwens goed, op een gegeven moment, ik speelde altijd akoestische gitaar op een gegeven moment. Dat is toch als je thuis een muziek maakt, dan op een gegeven moment, ja, akoestische gitaar is lekker. Ja, je pakt het op en je bent meteen bezig.
Ja,
dat
ja,
de
elektrische
gitaar moet je aansluiten en zo. Dus dat is, in gemak schrijf je gewoon sneller op een akoestische gitaar. En ik schreef ook meer vanuit akkoorden in het begin. En ik merkte dat ik ook een beetje die country singer-songwriting-achtige Engelstalige hoek inging. Maar ik merkte toen wel dat het niet helemaal mijn ding was. En ik weet, dat was toen, ik weet niet meer wie dat zei. Maakt ook niet zoveel uit. Die zei van, ja, je bent echt zo'n country muzikant. En toen dacht ik, nee, dat ben ik helemaal. Zo kon ik me zo totaal niet meer identificeren. En toen, toen ben ik meer een andere kant op gegaan. Door meer eigenlijk ook op produceren in te gaan. Ook meer rockmuziek te gaan maken, want dat vond ik ook eigenlijk altijd wel vet.
Ja. Maar jij bent, je hebt niet met ons de Rock Academie afgemaakt. Je bent naar Enschede gegaan, toch?
Dat klopt, ja. Ik ben naar Artes Pop Academie gegaan in Enschede. Ja, en daar heb ik singer-songwriting gestudeerd. Heel veel plezier ook. Heb ik ook een band opgericht daar, Het Rijk, waar we ook mee bezig zijn, album.
Heel goed, lekker pluggen.
Ja,
heel goed.
Ja, ik zeg het maar. Hè. Die is te beluisteren op. Nee, dat weten we niet. Daar zijn we mee bezig. Maar daar heb ik me ook wel flink ontwikkeld. Ook zangtechnisch. Want ik weet, op Rock Academie was het vooral songwriting en ook gitaar. Het schrijfinstrument. Ja. Daar heb ik ook echt wel veel van geleerd, hoor. Maar daar was het ook wel heel erg op, ook op zangtechniek. En dat vond ik,
ik
wel fijner dan ik dacht van tevoren.
Ja,
eigenlijk.
Snap ik. Ja, het is toch ook letterlijk ook je instrument, je stem. Ik heb dat op de Rock Academie er altijd bij gedaan. Dus ik heb altijd extra les gehad van de mensen die educatie deden. Dus op die manier heb ik een soort van mijn vocals kunnen bijspijken. Ik moest eigenlijk wel heel veel leren, hoor, op dat gebied. Ja. Maar dat miste ik ook wel gewoon in het reguliere programma. Daar heb ik altijd expres inderdaad bij gedaan.
Ja, heel, heel goed. Want ik denk, het kan zo uit gemakzucht zijn van ik zing op zo'n manier. Dus dan ga ik dit soort type melodieën zingen. Bijvoorbeeld dat je altijd laag blijft zingen. Ja. Omdat je bijvoorbeeld niet echt kan belt of zo. Echt dat heel hard in het hoog kan.
Ja,
ik denk, hoe meer tools je hebt, meer gereedschap, hoe meer verschillende dingen je kan schrijven. Niet dat je van alles moet schrijven, maar het is wel fijn dat je de keuze hebt, denk ik.
Inderdaad.
En ik merkte ook wel op die studie, ik heb een minor music production gedaan, want ik wilde graag eigenlijk onafhankelijk zijn. Niet, want ik wil een nummer opnemen, dan moet ik even een producer zoeken. Of ik wil een gitaar, dan moet ik een gitarist zoeken. Nee, ik wil gewoon echt alles zelf doen. Ik wil die vrijheid hebben. Dat vind ik gewoon heel fijn. Geeft me rust. Ik vind het ook onwijs interessant. Ik kan eigenlijk urenlang kijken naar pedalen bijvoorbeeld voor de gitaar online of er helemaal in verdiepen.
Ja.
Dus ja, aan die kant ook nog meer echt op het produceren ingegaan. Dus niet echt alleen nummers schrijven, maar ook echt meer tracks en zo.
Cool, oké. Okay. Ja.
Was dit een bondig verhaal? Voelde voor mij dat alle kanten op ging?
dat is een beetje het geval, maar dat mag ook wel.
Ik zou nog, als je dan toch nog over de introductie bezig bent. Je hebt eigenlijk nog niks verteld over je andere werken die je nodig maakt, want je maakt nog meer.
Dat klopt, ja.
Maar je hebt wel de inleiding daarvan gegeven, maar je kan nog een stapje verder gaan.
Ja, precies. Ja, ik maak ook lo-fi muziek. Onder de naam Urban Fields.
Lo-fi?
Goede vraag. Over het algemeen wordt het een beetje als met een soort van chill of lounge-achtige muziek gezien. Met een soort van gitaar of piano en daar een beat onder, een beetje hip-hop-achtige beat.
Mm-hmm.
Maar hoe ik het zelf meer maak is dat ik het met cassettes werk en dat soort dingen om instrumenten op te nemen. En dan wel onder een met een beat eronder, zeg maar.
Dus je doet eigenlijk analoog en digitaal door elkaar dan?
Ja, precies. Ik hou niet van om alleen maar in mijn laptop te zitten. Dus ik vind het ook wel gaaf om gewoon al echt op iets te spelen. Maar ook om het op bijvoorbeeld zo'n cassette op te nemen. En dat dan weer op te nemen.
Ja.
Ja, om dat te mixen. En daarmee echt soundscapes te maken. En dat het soort van rustgevende muziek of een beetje intensere muziek. Wel zonder vocals. Nou, misschien komt er wel verandering in de volgende EP.
Ja,
ik wil me ook niet te veel vastzetten van het moet alleen maar chille muziek zijn.
Mm-hmm.
Als ik zin heb in iets anders, dan doe ik dat.
Dan wil je dat ook doen, ja. Waar kunnen mensen dat vinden, die muziek van jou?
Staat op Spotify. Ik heb vorig jaar, november, heb ik EP Gloom uitgebracht. Die staat te vinden.
Onder Urban Fields.
Urban Fields.
Urban Fields. Ja, en jij gewoon onder Nick Pilmaier, toch? Of niet? Nee. Nick in de Doorsnee, sorry.
Onder Nick in de Doorsnee, ja. Kom op, zeg al. Hey, dat is geen goede naam, hè? Nick Pilmaier. Nee, Nick.
Dat denk ik wel anders.
Ik moet ook zeggen, het grappige is, wat Rijk dan die laatste paar jaar heeft doorgemaakt qua verandering, dat heb ik eigenlijk ook, dat heb ik ook zo gehad, in die zin van dat ik, mijn eerste plaat was met de band opgenomen en daar heb ik extreem veel geld in geknald. En dat was ook heel leuk, heel blij dat ik dat gedaan heb. Nog steeds ook heel blij met het resultaat. Of misschien moet ik zelfs weer zeggen, ik weet nog dat ik laatst weer een keer een nummer ervan aan had staan en dat ik echt dacht, oh nice, dat is echt, dat je dan toch achteraf trots
op bent. Dat je verbaasd bent over wat je zelf hebt gemaakt.
Dat was al bijvoorbeeld een van die nummers die ik zelf dan met de band niet zo vaak speelde, omdat we dat gewoon een van de mindere vonden.
Ja.
Maar het stond die op en het was van, ja man, dat is toch echt nice. Maar op een gegeven moment was het zo van, ja, dat is inderdaad echt precies wat Rijk ook zei. Dat is zoveel gedoe, weet je wel. Je bent zo afhankelijk van zoveel mensen. En er is zo'n mooie technologie, alles. Je kan voor een paar, laten we zeggen, als je een beetje geld investeert, hoeft echt niet veel te zijn, kan je al een prima plaat maken, weet je wel.
Yeah.
Bovendien, vorig jaar is er natuurlijk Billie Eilish op nummer 1 gekomen voor ik weet niet hoeveel weken met een plaat die in principe op een slaapkamer.
Letterlijk in de slaapkamer is opgenomen, toch?
Zit natuurlijk al. Het is natuurlijk wel echt ergens gemasterd door een of andere superlijpe dude met 100.000 euro aan spullen. Maar goed, in principe is hij in een.
Wat zij heeft gemaakt met haar broer, precies. Dat was gewoon. Ja.
Ik ben daar ook helemaal in toegeraakt. Dus ik de laatste EP die ik gemaakt heb, is ook helemaal thuis gemaakt. Wel heel erg digitaal. Dus echt wat minder wat Rijk dan met die analoge dingen doet. Wat ik wel ook heel interessant vind. En ja, nou ben ik eigenlijk daar ook weer mee bezig. Ik ben nieuwe dingen aan het maken.
Heb jij ook de droom om vaker te schrijven? Om die woorden uit je hoofd op papier te krijgen? Te weten welk akkoord de juiste snaar raakt? Of zinnen moeten rijmen of eens rijmen maar bijzaak?
De Songwriting Podcast is slechts een voorproefje van de kennis die ik graag met jou wil delen. Ik heb een aanbod aan online songwriting cursussen en andere tools in mijn webshop. Zo is Songwriters Rise Up een korte cursus waar je in 5 dagen 5 liedjes schrijft. Songwriting Skills Up is een langer programma waarin we in 7 weken of meer aan jouw basis songwriting kennis werken. Nieuw in het aanbod is de online cursus Songteksten schrijven en de Songwriting Inspiratie Kit. Die kit is een fysiek pakket met talloze startpunten en opdrachtjes, zodat je niet snel meer zonder inspiratie komt te zitten. Of je nou een beginnende of ervaren songwriter bent, neem gerust een kijkje in de webshop op annevandammemusic.com. En nu, terug naar de podcast. Hey, maar ik vind het wel interessant dat we eigenlijk dus alle drie een soortzelfde beweging hebben gemaakt. Als in, ik heb mijn eerste EP ook met band gedaan. Heb ik toen een triple opgenomen. En dat voor mij was dat het idee van, oh, ik ga nu echt dus iets opnemen. En dat voelde echt zo van, oh, dit is zoals ik het altijd op tv heb gezien. Van in zo'n studio en met een producer. Ja. En met alle muzikanten die erbij kwamen. En bij de tweede EP dacht ik, ja, fuck die shit. Dat wil ik helemaal niet. Ja. Ik wil dit gewoon in mijn eentje doen. En ik heb nu dus net een nieuw album afgerond. Mm-hmm. En dat heb ik ook echt nog veel meer alleen gedaan. Heb ik hier opgenomen in deze ruimte. En ik merk dat ik daar dus echt superveel rust in vind of zo. Dat je minder bezig bent met wat wil iemand anders. Hoe wil de buitenwereld eigenlijk dat ik muziek maak? Is dat ook wat jullie ervaren? Van dat je gewoon meer je eigen pad zoekt? Of is het een soort van afzetten?
Voor mij is het, ik zeg het ook wel, de combinatie. Want met mijn band, dan, we doen ook gedeelte zelf. grotendeels, maar ook wel wat dingen bij andere mensen, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk...
Wat is de reden dat je andere mensen erbij vraagt? Waar heb je die voor nodig?
Nou, een vriend van ons, Joran Wegenaar, die werkt bij Studio One. En bij hem hebben we drums opgenomen. Mm-hmm. En ja, wij hebben ook wel een drumstel bij ons thuis. Maar dat is echt gewoon een heel goed drumstel. Hij heeft gewoon heel veel ervaring mee met dat opnemen. We kennen hem goed. Ja. En het ook wel heel leuk toen we net begonnen. Toen hebben we ook samen met hem gewoon heel veel dingen. Ook echt een goede vriend van ons. Ja. Ook allemaal dingen geprobeerd te doen. Echt samen ook geleerd van ja, hoe moet je die mics neerzetten. En wat is vet en wat is niet vet. Dus juist een beetje expertise eigenlijk. Wat iemand anders heeft. Wat ik dan bijvoorbeeld mis. Ik heb dat bijvoorbeeld veel minder met gitaar opnemen of iets dergelijks. Maar drums opnemen is weer...
drums is wel echt een andere wereld,
weer een vak, is weer een vak apart. Dus ik denk ook... het moet niet per se iets zijn uit een soort van koppigheid. Ik wil alles zelf doen. Ik denk dat het vooral eigenlijk iets moet zijn... Dat je durft het traditionele los te laten... om het beste eruit te krijgen. Want als iets op een traditionele manier het beste is... Ja, doe bijvoorbeeld dan gewoon in een band in de studio. Ja. Als dat het beste is, gewoon allemaal tegelijk te spelen en ervoor gaan. Sommige tijden past het ook gewoon beter.
Ja.
Maar...
Nee, je wil inderdaad niet... Ik zou nooit, als ik een bandplaat zou maken... zou ik dat nooit hier in mijn eentje willen opnemen.
Nee,
dat zou ik echt niet kunnen. Maar juist, ik zocht heel erg dat die intieme ervaring. Dus gewoon echt alleen ik met gitaar en zang. En ik... Ook al vond ik het vorige keer heel fijn met die andere EP. Toen heb ik samen met Mark van Bavel opgenomen.
Oh ja.
En dat was ook analoog toen. Dus die mixes waren ook gewoon direct klaar. Wat ik daar speelde, dat was het gewoon. Hoe dat was ingeregeld daar. En dat vond ik wel heel fijn. Maar ik merkte alsnog dat er ergens zo'n drempel zat van ja, maar er zit iemand mee te luisteren. En hij had ook ideeën over dingen. En sommige ideeën vond ik ook heel fijn. Zijn denk ik echt wel... Dat hij zei van ja, hey, kan je dit niet eens even meer zo of zo spelen? Want het komt hier zo en zo over. En nu dacht ik van ja, dat wil ik niet. Dus ben ik weer nog een stapje verder gegaan. Maar ik zit nu ook alweer na te denken van... Goh, eigenlijk zou ik wel een keer met strijkers of iets... zoiets willen opnemen. Dan zou ik dan ook echt wel met band live willen inspelen. Ja, dat ga ik niet in mijn eentje doen. Dat werkt niet.
Nee, precies.
Kan ik gewoon technisch echt niet aan. Daar heb ik de ruimte niet voor, maar ik kan het ook gewoon... Ik zou ook niet weten hoe ik dat echt goed moet laten klinken.
Ja, precies. En dan ga je ook in je eigen vingers snijden, denk ik. Als je dan toch wil doen omdat je alles zelf moet doen. Ja. Hoe wij het nu met de band hebben gedaan is de pre-producties. Dat zijn eigenlijk repetitieopnames met gewoon gemiked.
Mm-hmm.
Bij ons werkt het gewoon goed in de repetitieruimte. Dat we wel gewoon alles erin kunnen leggen. En dat het gewoon ook voelt... zoals het bij een optreden is. Het voelt, daarom zijn de repetities best wel intens soms ook wel. Omdat het is nooit echt heel flauwtjes wat spelen of zo. Vind ik ook wel lekker, zeg maar. Ja. Maar hoe we het nu doen is dat... dus dat waren de prepro's samen meteen opgenomen. Ook gewoon achter elkaar in de repetitie ook. En dan hebben we nu de drums los opgenomen. En dan bij mij thuis... bij mijn ouders thuis. in de tuin is het een schuur die goed geïsoleerd is door mijn vader samen met mij. En daar gaan we de gitaar bijvoorbeeld opnemen. De bassist die neemt het thuis op, want die vindt dat de fijnste plek.
Ja,
ik denk ook als je samenwerkt met mensen, zoals met een band, dan ben je samen. Het ligt er natuurlijk aan wat een beetje, is het een soort van democratie of een dictatuur je bent, denk ik.
En wat is het bij jullie?
Democratie, denk ik wel. Ik schrijf wel de nummers. Ik heb wel, als ik echt duidelijke arrangementen heb en dergelijke, dan zeg ik wel, ja, we gaan dit wel gewoon proberen eerst.
Maar het zijn geen sessiemuzikanten.
Nee. En die richt ook wel inbreng. En soms worden ook gewoon dingen wel echt ontstaan eruit een jam. En als iemand iets echt niet vet vindt, ja, ik hou er sowieso niet van om muziek te maken waar niet iedereen achter staat, waar je mee muziek maakt. Want dan
is het misschien gewoon niet het juiste nummer voor de band.
Precies.
Ja,
precies. In het begin is dat zoiets wel moeilijk. Want je wil gewoon dat iedereen je eigenlijk altijd fantastisch vindt. En je muziek geweldig vindt. Ja, eigenlijk wil je dat. Maar zo zit de wereld gewoon niet in elkaar. Iedereen heeft een mening en smaak. En dat mag. En dat is ook zo.
Maar heb je vaak dat je het niet met elkaar eens bent? Muzikaal?
Nee, er komt eigenlijk niet zoveel voor. Het is ooit wel dat, dat we dan bezig zijn in die laatste stappen. Dat er dan meerdere ideeën worden gebouwd, zeg maar.
Ja.
En dan worden
maar
dat
is het ook,
gemaakt.
Dan is het sparren gewoon met elkaar.
Ja, precies, dan is het sparren, ja. En, ja. Dan
trek je nooit een lijn in het zand, zo van jongens...
Nee, ooit wel. Van ja, we gaan dit doen. Maar meestal komt het niet echt tot het moment dat zo moet.
Nou, ik heb wat ik heel veel... Zeg maar, ik ben op een gegeven moment... ik maakte eerst in een bandje The Realms... maakte ik die progressieve metal dingen en zo.
Ja.
En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Dat was een democratie, die band hebben we ook begonnen... echt met vrienden en zo. En dat was een democratische band. En daar was ik op een gegeven moment zo klaar mee. Omdat ik gewoon... zeg maar, ik vond op zich niks mis mee als er inbreng is of meningen zijn. Maar wat ik heel vervelend vond, is als er... Zoals van, ja, ik vind het niet zo vet. En als van, ja, wat dan? Ja, dat weet ik niet. Weet je wel?
Ja, ja.
En dan was ik als van, jongens...
Ja, niet iets afschieten
als
en
je
dan zelf
afschiet,
niet met een
dan
idee
moet je wel,
komen.
Ja, dan moet je wel met iets komen. Want anders ga ik het gewoon doen zoals ik het wil.
Nee, maar dat is... Want, daar ben ik helemaal met je eens.
Ja, dat vond ik heel lastig. Want op een gegeven moment was het van, dat wil ik niet meer. Ik wil gewoon een dictator.
Ja, maar dat heb ik dus ook best wel. Want hoe jij het omschrijft, Rijk, als van ja, nee, maar we zijn het wel met elkaar eens en we kunnen sparren. En hè, zodat je juist het beste uit elkaar naar boven haalt. Dat lijkt mij een superleuke ervaring, maar die heb ik nog nooit gehad. Ik heb ook op de Rock Academie met meerdere mensen samengespeeld. Uh-huh. En ik heb eigenlijk met niemand echt een klik gehad waarvan ik dacht, ja, hey, wij versterken elkaar. En dat is denk ik ook hoe ik daar zelf in sta of zo. Dat, ik weet, ja... Het is misschien interessant voor mezelf ook om te onderzoeken van... hey, hoe verhoud ik me eigenlijk tot andere muzikanten, tot andere mensen? Maar nu bijvoorbeeld, Guus heeft 3 pianoliedjes voor mij ingespeeld voor een nieuw album. En dan vertel ik hem wel wat hij moet doen. En dan komt hij zelf ook wel met ideeën. En ik weet nog dat we hebben 1 repetitie gedaan en toen dacht ik alleen maar nee... Nee, nee, Guus, luister naar me. Nee, dat wil ik niet. En toen zat ik er zo stellig in ook. Ook omdat ik denk heel erg gewend was hoe ik zelf die liedjes speelde. Want ik speelde ze zelf ook op piano. Maar ik speel gewoon niet zo goed piano als hij natuurlijk. En in mijn hoofd waren ze gewoon op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
En een andere repetitie zat ik daar wat chiller in of zo. En toen dacht ik eigenlijk van, oh ja, nee, oké, okay, hij heeft wel een punt inderdaad. Dus dan had hij wel... Eigenlijk een soort van 2 dingen die bij elkaar kwamen. Dus het was wel mijn ideetje, maar dat ging hij dan net weer anders inspelen. Maar het had nog wel die feeling van het originele idee. Maar ik denk dat er niet zo zou zijn gekomen als ik had gedacht van... Oh ja, nee, we doen gewoon zijn idee. Of als hij had gedacht, we doen helemaal haar. Dit is wel een soort van samenwerking. Maar ik merk, voor mij is het heel erg nodig dat ik moet zeggen... Of dat ik moet kunnen zeggen, nee, dit wil ik niet. Want het voelt wel echt als... Mijn werk, mijn liedjes.
Ja.
Heb jij dat ook nog steeds? Is een liedje van jou? Of wordt een liedje van de band?
Het is wel mijn lied, tenzij we er samen aan het schrijven. Want dat gebeurt ook wel eens, dat iets gewoon uit een jam ontstaat. En dat ik een zangpartij bedenk en dat iemand anders iets anders bedenkt.
Ja.
Ik moet wel zeggen, meestal schrijf ik het wel. En ik had in het begin zelfs dat ik niet alleen schreef... maar ook echt de volledige productie eigenlijk had gemaakt.
Ja, ja.
Dus echt gewoon de drums en gewoon 20 lage gitaar. eigenlijk helemaal vol, zodat er eigenlijk niet zoveel input meer was van om het te spelen. En dan merkte ik dat zij een beetje last van kregen, dat ze minder input hadden.
Mm-hmm.
Alle 3. Dat vond ik in het begin lastig. Ik dacht van, ja, is toch vet.
Ja,
doe het gewoon, weet je wel.
Ja.
Maar het kwam ook wel vaker terug. En ze legde het zo uit van, ja, we willen er zelf ook gewoon wat in stoppen.
Ja.
En het is dan niet eens per se dat er een totaal andere gitaarlijn in moet of zo. Maar gewoon al een beetje gevoel dat je ademruimte hebt als muzikant.
Ja.
Dus al is het net een klein beetje meer je eigen sound erin. Niet per se heel koppig van het moet mijn sound zijn, maar wel gewoon dat je...
Ja, niet
zeg maar,
per se
een beetje wel
dat het jouw idee moet
stoppen.
Worden, maar dat er in ieder geval de mogelijkheid is om voor inbreng. Dus in ieder geval dat het niet allemaal al eigenlijk dichtgemesseld is van tevoren.
Ja, dus daar waren we in het begin ook wel echt een beetje naar op zoek, zeg maar. Want ik merkte dat ik dat wel behoefte aan had in het begin. Maar ik merkte op een gegeven moment waar het meeste resultaat uit kwam, door eigenlijk gewoon van alles te combineren. Dus door dat wel ook te doen, maar ook tegelijkertijd te kijken, ja, hoe klinkt het als we het samen spelen? Want ja, ik had net bijvoorbeeld 20 laag gitaar, speel je twee mensen gitaar in de band, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat zijn dan heel erg productieachtige dingen. Maar hoe ga je het live doen? Het is sowieso anders.
Ja. Is dat de doelstelling, dat wat op de plaat staat, dat dat ook live moet kunnen? Of maakt dat niet uit?
Nou, ik ben sowieso van mening dat wat je op plaat doet, dat je dat niet per se moet reproduceren live. Omdat je dan meer gefocust bent aan jezelf, je eigen productie kopiëren. Terwijl ik denk, je moet eigenlijk het sterkste van het nummer naar boven brengen.
Ja, de beste beleving.
De beste beleving, ja, precies. Ja. Het is ook natuurlijk als publiek, het publiek is natuurlijk ook anders. Ik bedoel, als je thuis zit, of je zit in de auto en je luistert naar muziek, misschien in je eentje of met vrienden, op de achtergrond, of misschien ben je echt aandachtig aan het luisteren, is nog steeds heel anders dan op een festival of een optreden of wat dan ook.
Ja.
Dus die setting, die maakt ook zoveel anders. Dus om dan precies dat na te gaan doen, ik denk dat ooit kan het wel. Als dat het sterkste is, dan moet je het ook doen. Maar ik denk dat je er ook van los moet stappen om precies na te doen wat je op plaat doet.
Ja, dat het ook niet een belemmering moet worden.
Ja.
Dat je ook moet durven zeggen van nee, maar live is het gewoon anders.
Ja, precies.
Ja. Ja, en ik denk inderdaad als je met een band speelt dat je daar veel meer mee te maken hebt. Tenminste, bij mij was altijd wel de instelling, ik wil dat het gewoon klinkt zoals ik klink. Gewoon zoals ik nu hier naast jou zou zitten met een gitaar op schoot. Zo wil ik dat het ook op de plaat klinkt. Dat is voor mij altijd de instelling van het opnemen geweest. Maar ik denk, stel, ik zou echt met een volledige band en alles, dan zou ik nog steeds wel, ik ben gewoon niet zo heel erg van het digitale, merk ik wel. Dat vind ik moeilijk om dingen te maken die ik dan niet gewoon met mijn handen, zeg maar, zo weer na kan reproduceren.
Ja.
Maar daar zijn jullie wel van. Dat is ook een beetje de reden waarom ik jullie vraag natuurlijk voor vandaag, dat jullie dingen doen die ik niet doe.
Okay,
dat is het interessante natuurlijk. Want jouw laatste album heb je helemaal in je eentje toch ook opgenomen?
Ja, de laatste EP was het? Ik heb voor één nummer een baslijn door iemand in laten spelen. En dat is door Tom, die ook op de eerste plaat al bas speelde bij Nick en Doorsnee. En Isaac Poels heeft violen gezet op het nummer Alles van Jou. En de rest, maar daar heb ik ook zelf Tom heeft zichzelf, heeft gewoon een bestand naar me toegestuurd.
Mm-hmm.
Isaac heb ik ook zelf opgenomen. En voor de rest heb ik echt alles zelf gedaan. Dus echt geschreven, opgenomen, gemixt, gemasterd.
Gemasterd zelf, ja?
Ik heb hem ook zelf gemasterd, ja. Ja. Met natuurlijk de fouten die daar dan bij horen bij de eerste keer. Maar ja, daar leer je dan ook weer van.
Ja, het is een leerproces.
Ja, daar leer je ook weer van. Ik weet nog dat ik hem had geüpload. En toen hoorde ik hem voor het eerst op Spotify en ik ben zo, de kick staat te hard. Meteen, eigenlijk na 10 seconden. Oh, de kick staat te hard. Kut.
Ja. Maar piep. Hoor je dat nu nog steeds? Nu zijn we een jaar verder ongeveer, denk ik. Valt je dat nog steeds op?
Nou, het is sowieso op dit punt denk ik nog moeilijk voor me om naar te luisteren. Omdat het gewoon zo is. Ja, ik hoor. Zeg maar, ik ben natuurlijk door dat hele proces beter geworden.
Ja.
Daarin. Dus ik hoor nou allemaal dingen die ik nou anders zou doen.
Die nu anders zou doen, ja.
Maar tegelijkertijd, ja, ik weet nog toevallig. Ja, Isaac en Kars hebben me toevallig, Kars Helderman, die ook al een keer bij de Nick en Dorsen heeft gespeeld, die stuurde me toevallig een paar weken geleden allebei zo, hey, ik had Alles van Jou, die track waar ook Isaac op speelt, laatst opgezet en die vond ik weer super vet. En dan ben ik alweer helemaal blij, weet je wel. Dan voel ik me alweer helemaal goed erover.
Mm-hmm. Ja, maar je gaat ook anders luisteren, toch? Want ik heb dus echt net vorige week de mastering gehaald. Dus daar ben ik dan ook een hele dag bij geweest. En daarvoor heb ik samen met Guus de mixen gemaakt. En ik zat er al zo diep in dat ik er eigenlijk geen zin meer had in de liedjes. Ik dacht, ja, ik ben echt klaar nu voor mijn gevoel. Nou, dan heb je dus die masterdag. Maar dan is het wel de bedoeling dat je eigenlijk nog een keer luistert. Want dat is was ook analoog. Dus er kan ook nog een kraakje of zo. Kan letterlijk nog een foutje in zitten. Dus je moet gewoon echt even luisteren. En ik dacht ook, hè, voor het geheel wil ik ook gewoon even alles samen met Guus gewoon als afsluiting geluisterd hebben als die muziek dan klaar is. En ik merkte ook van dit is nog te vroeg eigenlijk. Ik hoor nog precies alle klikjes en slagjes en dingetjes en stemkraakjes en ook toch wel ook dingen in de mix waarvan ik denk, oh ja, nee, maar dat had ik eigenlijk zo en zo willen doen. Terwijl ik weet ook, want ik heb dat nu met mijn vorige EP helemaal niet meer. Daar had ik toen
dat heeft
ook
tijd
een
nodig,
beetje. Het heeft echt tijd nodig. Ja. Ik wil ook eigenlijk nu gewoon een jaar er niet meer naar luisteren. Ik ga de muziek natuurlijk gebruiken voor de clips en zo. Maar ik wil het eigenlijk gewoon ook niet meer, eigenlijk niet meer horen.
Ja. En op een gegeven moment dan komt dat weer terug.
Ja.
Het grappige is, net had je het over het opnameproces.
Mm-hmm.
En ik had juist het idee, ik heb dat op een, zeker bij zang precies het tegenovergestelde. Het ging even over toen je met, aan het opnemen was met Mark van Bavel. En,
yeah.
Zeg maar, als ik ben zelf best wel perfectionistisch als het op zang aankomt. Yeah. Als een, ik hoor heel snel wanneer het vals is en ik wil eigenlijk ook geen autotune gebruiken. Heb ik trouwens op het laatste EP wel gedaan, maar dat was meer voor de sound.
Mm-hmm.
Maar dan ga ik heel erg in die vocal zitten en dan moet die perfect zijn. En dan zing ik hem uiteindelijk perfect. En dan is hij totaal levenloos.
Ja.
Maar dan merk ik dat niet, want ik heb hem goed gezongen. En ik merk bij zangopnames vind ik het juist heel fijn als er iemand bij is. Ik merk niet welke de goede vibe heeft. Ik ben helemaal zo van, oh. Ja, is de goede vibe allemaal leuk en aardig, maar ik zit er daar 3 cent naast. Dus weg ermee met die take. Oh, weet
wat
je wel?
Grappig. Ik heb dat dus juist heel erg dat ik van mezelf hoor. Oké, ik heb hem nu echt gezongen zoals ik hem op papier zou willen zingen. Maar ik voel heel goed, dit is niet de take.
Ja.
En dan heb ik een andere take waar dan net een foutje of een kraakje of een ietsje in zit. En dan denk ik, ja, maar hier kreeg ik kippenvel van. Ik krijg gewoon letterlijk kippenvel als ik dat dan aan het doen ben. Denk je, ja. dit is hem.
Ja.
Dus en dat kan je soms moeilijk uitleggen aan iemand die aan de andere kant zit of zo. Dus stel, iemand luistert mee en denkt van, ja, maar je zat er daar wel even net niet lekker op of zo. Kijk, echt een fout. Tuurlijk, dan gaan we ook opnieuw.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar gewoon dat gevoel. Ja, dat deel je niet altijd. Dat is misschien ook de kunst van mensen uitkiezen die dat wel ook aanvoelen, zeg maar, dat je op dezelfde golflengte zit. Maar dat vond ik wel heel fijn dat ik dat nu gewoon lekker zelf kon bepalen.
Ja,
herken jij dat? Dus dat je voel jij wanneer je een goede take hebt gedaan, of heb jij iemand anders nodig die zegt, hey, dit is een goede of juist niet?
Nou, eigenlijk voel ik dat meestal wel. Maar ja, ik zit eigenlijk echt in zo'n hyperfocus waar ik gewoon niet uit de rammen ben. Dat ik na een paar uur in één keer achterkom.
Maar,
oh, wacht, ik
maar
heb
als je 40 keer dezelfde zin hebt gezongen?
Dat doe ik niet.
Ja, oké, okay, dat, ja, doe ik ook niet. Ja, dat
maar
doe ik dus dat, wel.
Oh, mijn god.
Ja, maar ik zing gewoon makkelijk 40 keer dezelfde zin.
Uiteindelijk misschien wel. Maar ik ga niet de hele tijd alleen maar met dat ene ding bezig. Hoe ik meestal aanpak is dat ik... En dan heb ik het eigenlijk vooral over als ik dan zelf een track maak met de band. Anders dan zit je met andere mensen ook samen in een hok. Maar is dat ik de hele tijd micro-macro doe, zeg maar. Dat ik dus, als ik merk, oké, nu ben ik ingezoomd. Nu wil ik even alles horen. Ik ben de hele tijd niet met de verse bezig. Nu wil ik even horen intro tot en met refrein. Om juist even eruit te halen. Dat zegt dat iemand, ik weet even niet wie dat zijn, maar dat je het eigenlijk moet zien als een schilder die eerst met een detail bezig is, zeg maar. Ja. En dan een paar stappen achteruit doet. Van oké, hoe ziet het totaalplaatje eruit?
Ja.
En ik denk dat dat met mixen werkt dat goed, denk ik. Maar ik denk met schrijven en het inzingen, het opnemen, dat het ook goed werkt. Daarom zo 40 keer achter elkaar. Wat ik wel herken, is dat je het gewoon perfect wil doen. En zo nee, en net een beetje zo, dat zo tot het perfect is. En dat je dan laat...
Ja. Maar dat heb ik dus, dat ik dan 40 keer dat doe of zo. En dan op een gegeven moment denk ik, oké, deze take, hij is helemaal goed, weet je wel. Maar dan is hij gewoon... Ja, dan heb ik inderdaad andere take die ik dan eigenlijk inderdaad toch de vibe beter van vind of zo. Ja. Maar die wil ik dan zelf niet kiezen, want dat vind ik dan echt lastig. Dus daarom vind ik het heel fijn als iemand gewoon zegt, nee, deze was nice, weet je wel.
Ja.
Gewoon
ja.
Goed genoeg.
Maar ik vind het wel heftig. Goed genoeg. Goed genoeg is denk ik sowieso een goede om te onthouden. 80% is goed genoeg. Nee, maar
80-20 regel.
Ja. Ik vind het wel heftig dat jij... Dat je hem zo opknipt. Want ik doe one-takers. Dus als ik ergens een foutje maak halverwege, dan begin ik echt mijn hele liedje opnieuw. Ook omdat ik juist wil bewaken dat verhaal en die intensiteit en die emotie erin zit. En voor mijn gevoel kan ik dat niet als ik dat zinnetje voor zinnetje ga doen. Maar heb jij dat wel?
Zinnetje voor zinnetje?
Vind je dan nog steeds dat je verhaal overkomt?
Ja, zeker. Ja, ja, maar het ding is, ik probeer dan me dus helemaal in die zin in te leven.
Ja,
dan ga ik gewoon helemaal in de vibe van die zin proberen te zitten. Maar ja, zoals ik al zei, op een gegeven moment, als je dat 40, 50 keer gedaan hebt, dan raak je dat kwijt. En dan weet je niet meer van, oké, het was al goed, weet je wel.
Ja.
Heel vaak is mijn tweede of derde take al eigenlijk de beste.
Ja,
heel vaak
gooi ik alles daarna
weg. Ja. Heel vaak. Maar dan nog, ik kan niet zeg maar die mogelijkheid laten liggen dat er ergens nog een betere take zat. Dus ik ben dan veel te obsessief en ga dan echt helemaal... Daarom is het heel fijn als iemand zegt van, hey Nick, dit was echt een supergoeie take.
Ja,
en als ik die persoon vertrouw, als ik echt weet van, oké, ik ken jou, bijvoorbeeld Rijk of zo. Als Rijk zegt, dit is een goede take, dan zeg ik, is goed, pluk de rest allemaal weg.
Ja.
Gewoon, daar ben ik heel makkelijk in. Dan, als ik die persoon respecteer en vertrouw. Ja, ja.
Anne van de Toekomst hier. Het was zo'n leuk en gezellig gesprek dat we echt zo lang hebben opgenomen dat ik dacht, hey, volgens mij is het handig om hier lekker 2 afleveringen van te maken. Dus er komt een vervolg op dit gesprek. Of ja, dat bestaat al, maar dat komt in de volgende aflevering. En ik hoop dat je het tot nu toe heel erg leuk vond. Ik vond het in ieder geval wel heel erg gezellig ook om alles weer terug te luisteren. Mocht je nou in de tussentijd denken, hey ja, ik wil ook echt meer met songwriting gaan doen of ik heb daar hulp bij nodig. Ik heb dus online songwriting cursussen. Ik geef songwriting workshops, privé songwriting les. Neem vooral een kijkje op annevandammemusic.com als je daar interesse in hebt. En ik zie jou weer bij de volgende aflevering. Voor nu heel veel schrijfplezier en dank voor het luisteren.